En zoals wij beloofd gaan wij nu naar het boek Openbaring. En het boek Openbaring heet in het bijzonder Openbaring, omdat het het tegenovergestelde is van verberging, of zo je wilt, verborgenheid. En dat is wat het boek Openbaring dan ook daadwerkelijk is. Namelijk de openbaring van, niet maar van splinternieuwe zaken in de Bijbel, maar de openbaring van hetgeen uitdrukkelijk en ook kennelijk in het Oude Testament nog verborgen was. Ik hoop dat u die begrippen kent. Heel wat zaken die in het Nieuwe Testament zelfs openlijk gepredikt worden, zijn in het Oude Testament verborgen. Dat wil zeggen, niet dat het daar niet staat, maar het staat er zodanig dat er als het ware een bedekking overheen ligt. Daar komt de klassieke uitdrukking vandaan, dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En het verklaart ook waarom de Oud-Testamentische tijd in het Nieuwe Testament benoemd wordt als de tijden der onwetendheid. Want zo heet dat, tijden der onwetendheid. Niet dat men niks wist, maar bepaalde zaken werden niet openbaar. Dat wil zeggen, ze staan er wel, maar waar gaat het in vredesnaam over? En er wil me niks anders te binnen schieten, dus dan zeg ik maar, nou ja, er staan heel wat dingen in de vragende vorm ook in het Oude Testament. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Is dat Jesaja 53, hè? Geef er maar antwoord op, staat er niet bij. Nou ja, elders staat er dan ook wat over. En wij tellen ze bij elkaar op. En kunnen dan toch antwoord geven op de gestelde vragen. Maar het is niet helemaal eerlijk, want wij weten dat ook vooral omdat het Nieuwe Testament ons gewoon vertelt hoe het zit. En zo is het ook met de Oud-Testamentische profetieën met betrekking tot het komende antichristelijke rijk. Want wij vinden er heel wat uitspraken over, zo verspreid in de Oud-Testamentische profetische schriftgedeelten, maar in het bijzonder in het boek Daniël. Maar wanneer het op de details aankomt van wat nog in de toekomst ligt, laat Daniël ons in de steek. Dat wil zeggen, dan wordt het ineens onduidelijk. En dan weten wij het niet meer. Ik zal u een voorbeeld geven, omdat het heel goed te pas komt vandaag. In Daniël 8 wordt gesproken over het Medo-Persische Rijk, dat opgevolgd zou worden door het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat staat er trouwens ook bij. Het is het visioen van de ram en de bok. Eerst is er een ram en er staat een half hoofdstuk verder staat, dat is het koninkrijk der Perzen, Mede en Perzen. En die ram die wordt weggejaagd door een bok, die met grote snelheid, als het ware vliegend, over de aarde gaat. En daarvan staat IJs, IJs Griekenland, heet het dan. Het Hebreeuws is Javan. En het is het Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En die grote hoorn op die bok, dat is zijn eerste koning. Dus het wil zeggen, dat is Alexander de Grote. Dus heel goed te volgen. En staat er dus gewoon bij. Alleen dan breekt die hoorn af en dan komen de vier voor in zijn plaats. Dat kan je ook nog volgen als je tenminste opgelet hebt bij de geschiedenisles op school. Want Alexander de Grote werd uiteindelijk opgevolgd naar enige schermutselingen door vier van zijn belangrijkste generaals, waaronder Seleucus en Ptolemeus, respectievelijk koning van het noorden, de grondlegger van het rijk der Seleuciden, en die van het zuiden, de grondlegger van het rijk der Ptolemeën in Egypte. En dan had je nog Cassander, nou goed, dat doet er allemaal niet toe, nou zoveel, maar je kunt dat nog volgen. En uit een van die vier komt dan weer een hele grote op. En je leest wat er over staat. En dan weet je dat het gaat over een volgende koning ergens uit de dynastie der Seleuciden. En dat is Antiochus Epiphanes. En die zal de stad en het heiligdom ontwijden. En hij zal de menigte het Heer in de afval overgeven. En we weten wat er gebeurd is, want de Joodse religie werd verboden. En ze moesten verplicht aansluiten bij de Griekse traditie, dan wel religie, of hoe dat maar heet, dat doet er nou niet toe. Het wordt allemaal beschreven. En de geschiedenis daarvan kennen wij ook, omdat die al beschreven is in de jaren voor Christus. Dat wil zeggen in de boeken der Maccabeeën, verkrijgbaar overigens in de officiële Statenvertaling. Ook wel interessant. Kun je allemaal volgen. Maar op een of ander moment in het verhaal, in het verslag van Daniël 8, ben je ineens niet meer bij Antiochus Epiphanes, die de stad en het heiligdom zou verderven en het tempel ontwijden en alles. Maar dan ben je, er staat erbij, in de tijd van het einde, staat erbij. Dus dan ben je in nieuwtestamentische tijd in elk geval. En dan blijkt het een beschrijving te zijn, dat wil zeggen, zoals de geschiedenis verder gaat, zit je ineens bij dat toekomstige antichristelijke wereldrijk. En het zal ten onder gaan in de dagen van de komst van de Messias. En dat staat er allemaal. Met andere woorden, er wordt een grote sprong gemaakt. Waar precies is niet eens te zeggen. Van Antiochus Epiphanes naar die figuur die in de eindtijd zou komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Op het laatst huns koninkrijks staat er dan ook. En het is op geen manier te verklaren in het verleden. En dus gaat het over de eindtijd en bovendien wordt dat laatste antichristelijke rijk dus beschouwd als een voortzetting van het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote in het algemeen en dat van de Seleuciden in het bijzonder. En daarna leest u de boeken van Johannes de Heer en die zegt dan gewoon Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. Het is wat slordig geformuleerd. Ik zeg het met aarzeling, want ik bedoel het helemaal niet lelijk. Maar wat hij bedoelde, dat is inderdaad volkomen terecht. Maar er verdwijnt een stuk uit de geschiedenis. Dat is er niet, wordt overgeslagen. En zulke sprongen worden er veel meer gemaakt. Met name in Daniël. En wat daartussen ligt, weten wij niet. Tot zover Daniël 8. Ga ik één hoofdstuk terug naar Daniël 7... Nee, ik zoek hem niet op. Ik doe het uit het hoofd. Hè. Ik wil naar Openbaring. Want Openbaring zegt daar allemaal het een en ander over. Over dat soort zaken. En vooral over Daniël 7 zijn we nog dichter bij huis. In Daniël 7 is sprake van vier dieren, vier beesten die uit de wateren opklimmen. Uit de volkerenzee wel te verstaan. En die vier achtereenvolgens, ze worden ook genummerd. Het eerste, het tweede en het derde en het vierde enzovoort. En dat, die zijn te herkennen omdat we ook al Daniël 2 gehad hebben. Dus je herkent in die eerste herken je het Babylonische Rijk. In het tweede het luipaard. Het eerste was een leeuw met vleugels enzovoort. Bekend beeld trouwens. Logo eigenlijk van het Babylonische Rijk. En daarna tweede is het Medo-Persische Rijk, met een beer met twee horens. En de laatste hoorn, of de grootste hoorn, kwam het laatst op. Dat is het Medo-Persische Rijk. De Perzen kwamen 2 jaar later en die waren heel wat sterker dan de aanvankelijke Meden. Het is allemaal geschiedenis, is goed te volgen. En daarna krijg je het derde, dat is een luipaard, een leperd, een loerder. Die vliegt over de aarde, die had 4 vleugels of weet je veel wat. En je herkent meteen de snelheid weer van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote en zijn 4 generaals enzovoorts. En dan komt het vierde dier, dat was van de voorgaande 3 verscheiden. Dat is namelijk een schrikkelijk dier dat geen naam krijgt. Maar hij had ijzeren tanden. En dan weet je waar het over gaat. Het volgende rijk is namelijk, ook volgens Daniël 2, het Romeinse Rijk. En het is verscheiden van de voorgaande, omdat het niet letterlijk Babel als hoofdstad heeft. Is het Romeinse Rijk. Maar verder dan 4 dieren kom je niet daar. Wel wordt er verteld dat die op die vierde komen dan inderdaad 10 hoornen. Op het vierde dier heeft 10 hoornen. En die herken je ook nog als de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Maar als je niet meer hebt dan dat, als je niet meer hebt dan Daniël, kom je niet verder dan het Romeinse Rijk. Met daarop 10 hoornen. En in het volgende hoofdstuk raak je in de war, want dan is het laatste rijk het Griekse Rijk. Hoe zit dat? Antwoord, dat weten we niet, maar we hebben het Nieuwe Testament. En dan blijkt dat vierde beest uit Daniël 7 wel degelijk het Romeinse Rijk te zijn. Maar het punt is dat die 10 hoornen op dat beest een volgend rijk zijn. En dat is niet het Romeinse Rijk. Maar dat is die 10 statenbond uit Openbaring. En in Openbaring wordt ons dat uitgebreider verteld. En er staat ook tussen die 10 hoornen komt dan weer een hoorn op. Die 3 andere hoornen uitwerpt, om zo te zeggen. Maar er komt een grote hoorn op. En het verhaal over die hoorn is precies hetzelfde als die grote hoorn uit Daniël 8. Voortkomend uit het Griekse Rijk van Alexander de Grote. In Antiochus Epiphanes. Maar het verhaal van die hoorn van Antiochus Epiphanes in Daniël 8 springt naar de eindtijd. Dat moet nog komen. En in Daniël 7 komt er ook een grote hoorn op, maar die komt tussen die 10 op. Maar het gaat eveneens over de eindtijd. En die parallel moet je hanteren. Dat haal je niet uit die hoofdstukken in Daniël. Maar als je nou ooit systematisch schriftgedeelten zou vergelijken, onder het motto, we hebben een profetisch woord, het zeer vast is, maar dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging, bedankt aan Petrus, dan leg je dus al die hoofdstukken naast elkaar, Daniël 2, Daniël 3, niet te vergeten, Daniël 4, niet te vergeten, Daniël 5, oké, 6, okay, 7, Daniël 8, Daniël 11, en van daaruit verder Openbaring 12, Openbaring 13, Openbaring 17. En als je dat doet, schuiven ze zomaar in elkaar. Omdat je de overeenkomsten ziet. En dan blijkt inderdaad er een achtereenvolgende reeks van rijken te zijn. Tot het Romeinse Rijk. Daarna komt er alsnog in de toekomst. Daar vind je dus een onderbreking tussen. Maar daarna vind je alsnog in de toekomst een rijk. En dat is niet het Romeinse Rijk. Dat is het herstelde Griekse Rijk van Alexander de Grote. En moeilijker is die niet. Maar je moet voor dat doel schrift met schrift vergelijken. Ik kan dat niet met grotere nadruk zeggen meer. Dat is wat je moet doen. Gegevens noteren. Als je het zelfstandig bestudeert. Gegevens noteren wat er staat. En denk je, hé, dat heb ik al eerder gelezen in een voorgaand hoofdstuk. Dat past naast elkaar, past naast elkaar. Enzovoorts. En dan bouwt zich het systeem op. En de reden waarom die details bewaard blijven tot het boek Openbaring is ook een heel simpele. Als je niet anders had dan het Oude Testament in het algemeen en het boek Daniël in het bijzonder, dan weet je niet beter dan het Romeinse Rijk is het laatste wereldrijk. Het zal zich verdelen in tienen wellicht. Maar in de dagen van dat ijzeren Romeinse Rijk moet de Messias komen. En dan komt die steen zonder handen afgehouden, Daniël 2. Die zal niet alleen de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar vernietigen, maar het hele beeld. En die zal het goud, het zilver, het koper, het ijzer en het leem vermalen. Staat er allemaal in Daniël 2 allemaal bij. Maar als je niet anders hebt dan dat, gaat het rijtje tot het Romeinse Rijk. En dan dat Romeinse Rijk, oké, maar in die dagen nog, van de nadagen om zo te zeggen, van dat Rijk, komt de Messias. En de zin daarvan is deze. In de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, waarin gepredikt werd, deze Jezus is de Messias, kon niemand zeggen, het kan de Messias nog niet zijn, want voordat de Messias komt, moet er eerst nog een ander Rijk volgen. Want na het Romeinse Rijk komt er eerst nog een ander Rijk en dan pas komt de Messias. En niemand kon dat zeggen, omdat dat niet uit Daniël te destilleren valt. Maar wij leren pas in Openbaring dat na het Romeinse Rijk eerst een ander rijk ontstaat, namelijk een bond van 10 landen, 10 staten, de 10 tenen uit Daniël 2, dan wel 10 horens uit Daniël 7, en dan nog van tussen de 10 komt er 1 op die uiteindelijk alle 10 aan zich onderwerpt, maar dat staat in Openbaring allemaal. En ze worden apart gerekend. Het Romeinse Rijk wordt apart geteld in Openbaring 17. Wordt apart geteld, de 10 Statenbond wordt apart geteld. En die ene die de macht daarin overneemt, en dat is in wezen pas het antichristelijke Rijk, die wordt ook apart geteld. Heb je dat? In Daniël 7 kom je niet verder dan het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse. In Openbaring worden bovendien in de eerste plaats 2 voorgaande rijken ook nog geteld. Dat wil zeggen het Egyptische, waarin immers Israël in ballingschap was. En daarna het Assyrische, waarin Israël in ballingschap was. Nou ja, minstens de 10 stammen. En dan in de dagen van Daniël wordt de draad opgenomen met rijk nummer 3. Dat is het Babylonische Rijk. Daarna zou komen het Medo-Persische Rijk, al in de dagen van Daniël. Daarna het Griekse Rijk, dat is nummer 5, van Alexander de Grote. Daarna nummer 6, het Romeinse Rijk. Daarna, Openbaring 17, Rijk nummer 7. Dat is die 10 Statenbond. En daarna wordt nog apart geteld, ook in Openbaring 17, Rijk nummer 8... Dat is nog steeds die 10 Statenbond, maar dan die 10 staten verenigd onder die ene grote machthebber. Die Amalekiet, zal ik maar zeggen. Die Edomiet, die Ismaëliet, die Agagiet, die Filistijn, of hoe die maar heet. En daar heb je er dus ineens 8. En wat dus in Daniël ontbreekt, om voor de hand liggende redenen die ik u toegelicht heb, wordt daarna in Openbaring alsnog toegelicht. En wat ik nu zeg is ook niks nieuws, want een beetje klassiek, een beetje boek ter verklaring van Openbaring wordt uitgegeven samen met een boek ter verklaring van Daniël en soms zelfs in 1 band. Ik heb meerdere van dat soort boeken thuis in de kast staan. Over Daniël en Openbaring. Want het hoort bij elkaar. Die zijn niet los van elkaar te zien. Geen profetie is van eigen uitleg. En voordat ik het vergeet, en ik heb het niet bij me natuurlijk, maar ik heb het hier en daar al zien zwerven. Ik heb op de boekentafel een stapeltje A4'tjes gelegd met mijn schema van die diverse rijken en de diverse hoofdstukken uit Daniël Openbaring naast elkaar gelegd, verticaal, zodat je horizontaal de overeenkomsten kunt zien. Het is bedoeld alleen als handleiding bij het lezen en bestuderen van die hoofdstukken. En er volgt duidelijk uit, je kunt het in 1 klap overzien, dat het laatste wereldrijk niet anders kan zijn dan een hersteld rijk van Alexander de Grote. En op een bijzin zeg ik dan maar even, en die Saddam Hussein van Irak, waar Babel immers ligt, die man heeft niet voor niks Babel herbouwd, want dat heeft hij gedaan, althans voor zover hij de gelegenheid kreeg. En hij claimde de afstammeling te zijn in de eerste plaats van Alexander de Grote, maar bovendien verder terug ook van Nebukadnezar. Hij had uitdrukkelijk als doel om het rijk van Nebukadnezar en Alexander de Grote te herstellen. En heeft het uitgedrukt in de diverse bouwwerken die in Babel inderdaad herbouwd zijn. Als ze toegankelijk zijn voor toeristen, dat weet ik nooit. Ik sta ook niet te springen om daar naartoe te gaan overigens. Maar ik weet dat sommigen onder ons in de loop der jaren daar wel degelijk geweest zijn. Het hebben bezien. Hoe dat nu is, weet ik niet. Maar goed, daarna neem ik een draad op, want ik moet toch iets doen. In Openbaring 12. Openbaring 12. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. En we herinneren ons de dagen dat Europa Verenigd Europa, of hoe heet dat ook alweer? De Europese Unie, zo ongeveer uit 12 landen bestond. We hebben er zelfs een vlag aan te danken, geloof ik, met 12 sterren in een kringetje. Wordt dat nog gebruikt? Geloof wel, hè? Ja. En toen riep iedereen, kijk, dat is het herstelde Romeinse Rijk. Dus antichristelijk, onder Rome, weet u wel. Inmiddels zijn er talloze landen die zich daarbij aangevoegd hebben. Zonder dat wij daarom gevraagd hebben, is Europa uitgebreid tot veel meer dan 12 enzovoort. Veel langer terug heeft men natuurlijk hier in deze vrouw een beeld gezien van de kerk. Dat deden de protestanten in het algemeen, die zien er een beeld in van de kerk. De vrouw, de kerk, de bruid. Die zwanger is, een bruid die zwanger is. Ik dacht dat dat kerkelijk. buiten de normen viel. Je maakt wat mee. Maar goed. Maar als je gewoon de Bijbel hebt, is het niet moeilijk. De vrouw is, tenzij anders vermeld, Israël. U weet wel, die vrouw die getrouwd was met Jehovah. Het was een wat moeilijk huwelijk, kan je wel zeggen. En bovendien onvruchtbaar. En hoewel er geen sprake is geweest van werkelijke gemeenschap tussen de man en de vrouw, heeft de vrouw toch wat voortgebracht, namelijk de gemeente. Dit is Bijbelse symboliek, mensen. Ontleend aan het Oude Testament en hier alleen maar aangehaald. Als bekend. In de natuur komt het ook voor, hè, dat het vrouwelijke niet werkelijk bevrucht wordt en toch brengt het vrouwelijke voort. Dat heet parthenogenese, dat betekent letterlijk geboorte uit de maagd. Maar goed, het bestaat. Alleen als het vrouwtje niet bevrucht is en brengt toch voort, brengt zij voort van het mannelijk geslacht. Ja. Is zo. Komt allemaal voor. En het is ook voorgekomen, want Israël had geen gemeenschap met de Heer. De Heer heeft op die grond. Nee, die vrouw had wel gemeenschap met andere mannen, maar de Heer heeft daarom de vrouw weggestuurd, om zo te zeggen. De scheidbrief en dat soort zaken. Staat allemaal in de Bijbel. Jawel, huwelijk ontbonden. Maar niettemin brengt de vrouw voort. Een mannelijke zoon, en dat is de gemeente. Want de gemeente. Het is een vrouwelijk woord, maar het ding zelf is mannelijk. De gemeente is één man. Het is het lichaam van de man, het lichaam van Christus. En wij groeien op tot zoonschap. En volgens Paulus aan de Corinthiërs, houd u mannelijk. Iets wat je toch liever niet tegen de bruid zegt, denk ik. Hè? Dat is geen grap, maar ik bedoel, het staat zo duidelijk in de Bijbel allemaal. De gemeente is een man, het lichaam van de man. En zal dan ook met Christus gekroond worden. Goed. En hier vind je de vrouw Israël met zon, maan en 12 sterren als attributen. Daar kan je het navragen in Genesis aan vader Jacob, Genesis 37, als ik me goed herinner. En daar is duidelijk dat zon, maan en sterren op wat voor wijze dan ook in elk geval een beeld zijn van Israël. En de 12 sterren van 12 stammen van Israël. Staat er gewoon bij. Als vanzelfsprekend bovendien, dus ik kan er beter ook geen tijd aan besteden. In ieder geval, de vrouw was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, in elk geval een reptiel. Een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Term uit de Statenvertaling voor een kroon eigenlijk, hè. Goed. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde en de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Die draak, en ik moet het snel zeggen, want anders komt het niet goed. Die draak is natuurlijk een uitbeelding van Satan zelf en dat staat er hier ook bij. Maar waarom heeft hij 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden? En waarom sleept hij een deel, het derde staat, der sterren des hemels en werpt die op de aarde? En het antwoord is, en ik doe dat, ik kan niet anders vandaag, ik moet dat snel doen. Hè? Het antwoord is, die draak is weliswaar een duivel, maar het is tegelijkertijd een uitbeelding van heel het rijk van de duivel door de eeuwen heen. Want de zeven hoofden zijn gewoon die zeven wereldrijken achtereenvolgens, beginnend met Egypte, Assen, en dan de draad opnemend via Daniel, Babel, Medo-Persië, Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk en die tien statenbond in de toekomst. Zeven stuks gaat in zeven fasen. Dat is zijn rijk, beginnend bij Babel, en het heet dus per definitie Babel. En bij voorkeur zo letterlijk mogelijk. En Satan is de koning van Babel. Jesaja 14. Het mag geen probleem zijn. En die tien hoornen, dat weet u, dat is het laatste rijk. Dat wil zeggen, dat is die tien statenbond. Je vindt hier de uitbeelding van Satan en zijn rijk, die zich keert tegen Israël. Maar meer in het bijzonder tegen die mannelijke zoon die geboren zou worden. En het is ook wel nuttig om het een keer snel te vertellen, want dat is soms makkelijk. Waarom keert hij zich tegen die mannelijke zoon in het bijzonder? Omdat de duivel uit de hemel geworpen zal worden en zijn plaats wordt overgenomen door Christus en de gemeente. Nog een keer. Satan en zijn engelen. Dat zijn de volgende versen hoor, vanaf vers 7. Satan en zijn engelen zullen uit de hemel worden geworpen, nedergeworpen. En Christus en de gemeente nemen de plaats in. Dat wil zeggen, in de hemel is sprake van de machtsoverdracht. In de praktijk. Want tot vandaag is de praktijk dat Satan en de overheden en machten en boosheden in de lucht de wereld regeren. De macht der lucht heet dat. En er komt een tijd dat ze daar verwijderd worden. En dat is ter gelegenheid van logischerwijs. Het is zo logisch als wat. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Die dus hier ook beschreven wordt. Dat wil zeggen, die wordt aangehaald. De leer daaromtrent vindt u eerder, met name in de Paulinische brieven. En die weer ontleent aan nogal wat uitspraken, nou niet zo heel veel, maar uitspraken uit het Oude Testament overigens. Meer dan je vermoedt hoor. Maar goed, daar gaat hij weer. Zijn staart, nog even, zijn staart trok het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. Het staat er natuurlijk niet bij, maar het is ontleend aan Daniel 8, waar staat over die ene hoorn, en het was Antiochus Epiphanes, dat hij het Heer des hemels zou vernederen. En het wordt van toepassing gebracht daar op het volk van God, dat wil zeggen Israël, en meer specifiek in de dagen van Antiochus, het Joodse volk. En nou herken je hem dus meteen. Deze figuur is dezelfde als die hoorn uit Daniel 8. En dat is in het verleden geweest, Antiochus Epiphanes, maar die is weer een voorbeeld van de figuur die in de toekomst zal komen. En dat is werkelijk een Epiphanes. Dat wil zeggen een geopenbaarde, want Epiphanes wil zeggen geopenbaard. Phanes komt, heeft van doen met ons woord fantoom, hè? Een verschijning. En hij beschouwde zichzelf als de geopenbaarde of de verschenen godheid. En daarmee is ook die naam een aardig voorbeeld van uiteindelijk Antichrist, want die komt uit de hemel, alleen hij is vernederd op aarde. Hij is de geopenbare duivel, maar dat is de God deze eeuw. Was ik te snel? Sorry, zet u het bandje maar terug, of wat was het? Hoe heet zoiets? Terugspoelen? Kun je een mp3'tje terugspoelen? Ik heb er geen verstand van, ik weet het niet. Zijn staart trok het derde deel de sterren des hemels. Dat is een verwijzing naar Daniel 8. En wierp je op de aarde, daar ging het inderdaad over Israël. En de draak stond voor de vrouw die haar baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden. Niet om die vrouw wat te doen, om haar kind te verslinden, want het gaat om de troon. Waar is de geboren koning der Joden? Dat wilde Herodes wel weten. Ja, die magiërs ook, maar daar hebben we het nou niet over, hè. Ja. Opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben, en zij baarde een mannelijke zoon. Mooi, hè, zo'n pleonasme. Een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Als je weinig van je Bijbel weet, dan weet je dat het over Christus gaat. Als je inmiddels ook Openbaring 2 gelezen hebt, en een heleboel andere schriftplaatsen bovendien ook, dan weet je dat deze woorden uit Psalm 2, want daaraan zijn ze ontleend, niet slechts van toepassing zijn op Jezus van Nazareth, dus op Christus, maar op Christus inclusief zijn gemeente. Al had je maar gelezen Efeze 1 vers 3. God die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat wil zeggen, wat het Oude Testament zegt over de Christus, de verheerlijkte, is impliciet van toepassing op heel de gemeente. Wij zijn met hem samengegroeid, met hem één plant geworden, Romeinen 6. Maar in Openbaring 2 staat dat de Heer zegt, ik zal hen geven te zitten op mijn troon, om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede, gelijk mijn vader mij gegeven heeft. En de Heer geeft het vervolgens door aan ons. En daarom, de wereld, de chaos in de wereld, wacht op, Romeinen 8, wacht op de openbaring, niet van de Zoon van God, maar van de Zonen Gods. En de openbaring van de Zonen Gods wacht weer op de aanstelling van die kinderen Gods tot zonen. En dat is, staat erbij, bij de verlossing van ons lichaam. En nou weet je al genoeg. Want hoe gaat het verder? Lees maar even mee. Hij zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Punt 1. Weggerukt wil zeggen met kracht wegnemen. En het is een woord dat vertaald is met opnemen in 1 Thessalonicenzen 4. En daar gaat het over de opname van de gemeente. En daar is het woord aan ontleend, opname van de gemeente. Dat woord staat hier, hetzelfde woord ook. De mannelijke zoon, geboren uit die vrouw. En de vrouw is een volk en de zoon dus ook, de gemeente, wordt weggerukt, met kracht weggenomen, met de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen, zal hij namelijk onze lichamen veranderen, Filippenzen. Waar dat staat? In verband met de opname van de gemeente. Die kracht. Met die kracht zal hij ons veranderen en wegnemen tot God. Ja, en in het bijzonder tot de troon van God. Want wij zijn gemaakt tot koningen en priesters, tot zonen van God, tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, met een wandel in de hemel en een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Zoek zelf maar uit waar dat allemaal staat, maar ik citeerde uitsluitend, hè? Links en rechts uit allerlei schriftplaatsen die ik nou niet verder ga noemen. Dan zet je het cd'tje stil en dan ga je eerst zoeken met een concordantie, hè, waar het staat. En als je het niet weet, belt u me even. 2,50 per minuut. Als dat zou kunnen. Nou goed. Haar kind, haar zoon, werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is niet de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat is de opname van heel de gemeente. In de toekomst. En daarna, en let u op, want ik zeg die dingen maar één keer, maar ze zijn doodsimpel. Daarna, en wil je weten wat er met de vrouw gebeurt, en wat er met die zoon gebeurt, en wat er met de draak gebeurt. Maar ja, ik kan maar één ding tegelijk opschrijven. Dus dan komt hij eerst. En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een plaats had van God bereid. Die plaats kennen we ook, staat in het Oude Testament, dat is Petra in de woestijn van Edom. Ook wel genoemd Bosra. De vrouw vlucht in de woestijn, want de Heer zou Israël verzamelen in de woestijn. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Is dat Jeremia 31? Ja, de eerste verse van Jeremia 31. Ik ben altijd in de war, maar daarom vraag ik het maar even. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Voordat bovendien een bekeerd Israël gebracht zal worden naar het beloofde land, wordt het eerst verzameld in de woestijn. Dat staat daar, maar dat staat, is al geïllustreerd in de uittocht uit Egypte in het verleden. En dat staat in Ezechiël. Zal verzameld worden in de woestijn der volken, zegt de Heer, en ik zal daar met u richten. Ik zal u één voor één onder de roede doen doorgaan. Enzovoort. Er is niet alles mee gezegd, maar dat was nou ook niet de bedoeling. Hè? De vrouw vlucht in de woestijn. Men lezen maak een notitie. Men lezen Zacharia 14, kost niks extra. En ik vertel het u. Zacharia 14, Jeruzalem zal verwoest worden, staat daar. De olijfberg scheurt. En het overblijfsel zal vluchten naar de woestijn. Naar Azal. En Azal betekent een toebereide plaats. Dus kan niet missen. Hebben die ook nog? Men lezen bovendien. Nooit iets moeilijker. Matthäus 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniël, maar die gruwel der verwoesting, dat beeld, afgodsbeeld, Zeus, Jupiter, weet je veel, beeld van het beest, oké. Wanneer je zult zien dat afgodsbeeld, dan staat er, en ik zeg het met opzet nu met eigen woorden, dan staat er, als je dan nog het land uit wil vluchten vanwege de grote verdrukking die nu gaat aanbreken, want er staat er, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is Daniel 12 vers 1, waar het uit aan ontleend is. Komt allemaal uit het Oude Testament. Dan staat er, als je nu nog vluchten wil, dan moet je enorme haast maken. Niet terug je huis in om nog iets weg te grissen. Je hebt de tijd niet. Het is grote haast, anders kun je niet meer vluchten. Het is niet maar minuten, het is seconden. Staat daar. Staat daar. En dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Want het Joodse volk, niet het Nederlandse volk, geen enkel ander volk, het Joodse volk, uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24, heeft nog 7 jaar, zijnde de zogeheten 70ste week van Daniël te goed, tot aan de definitieve komst van de Messias. En de eerste helft van die 70ste week van Daniël kenmerkt zich door vrede en verbond met Amalekiet, Agagiet, Hamaniet, Filistijn. Ja, met die koning die komen gaat. En dan is het vrede. Maar 3,5 jaar later wordt dat beeld opgericht in navolging van Antiochus Epiphanes, die het ons in het verleden gedemonstreerd heeft. En dan staat er, als je nou nog vluchten moet, ben je te laat. Met andere woorden, in de 3,5 jaar van vrede en geen gevaar, met dank aan 1 Thessalonicenzen 5 voor de uitdrukking, zou men moeten vluchten. Dat is in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, maar het is na de opname van de gemeente, want dat staat hier. Nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, vlucht de vrouw in de woestijn. Direct na de opname van de gemeente, maar in de praktijk in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, wanneer het vrede is en geen gevaar, kan men vrijelijk het land verlaten. En als 3,5 jaar verder is en het afgodsbeeld wordt opgericht, dan is het te laat. Nou ja, men wordt aangemoedigd om dan het toch maar met grote haast te, maar eigenlijk is het te laat. En lees nou deze even mee. De vrouw vluchtte in de woestijn al waar zijn plaats had van God bereid. Dat is dus in de eerste helft van de 70ste week. Want in de tweede helft kan het blijkbaar niet meer. En als het wel kan, had men ook nog wel even het huis in kunnen gaan om iets uit zijn huis weg te nemen. Matteüs 24. Dus de vlucht is in de eerste helft van de 70ste week. Dat zijn uiteraard gelovigen die het woord van God serieus nemen en Matteüs 24 serieus nemen en op die grond dus het land verlaten. Hebben jullie dat nog? En dan vluchten ze naar Petra in de woestijn van Edom, dat kan ook al niet missen, dat hebben ze namelijk altijd gedaan. Ook in de dagen van toen Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte of veroverde, is men daar naartoe gevlucht. Is bekend uit de geschiedenis. En ook in de dagen dat de Romeinen onder aanvoering van Titus in het jaar 70 zo ongeveer Jeruzalem verwoest hebben, ook daarvoor zijn er geweest, met name gelovigen, christenen namelijk, die gevlucht zijn inderdaad naar Petra. Als het erop aankomt, weten ze dus precies waar het is, waar ze naartoe moeten. En misschien horen ze intussen deze opname nog terug, weten ze het ook. Want daar zal de Heer zich aan hem bekendmaken, hè? Maar goed, daar gaat het nou niet over. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had van God bereid, Azel. Opdat zij haar, al, wie dan ook maar, opdat zij haar, die vrouw, al daar zouden voeden. Verzorgen betekent dat in de praktijk van het nodige voorzien. Gedurende 1260 dagen, hetgeen opnieuw is, 3,5 jaar, maar dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Logischerwijze, de dagen van de grote verdrukking, het haastig verderf, dat over de Joodse staat en stad zou komen, over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24, tot aan het einde van die 70 weken en de 70ste week en dus tot aan het einde van die verdrukking aan toe, want er zal in die tijd vastelijk besloten verwoesting wezen. En als die tijd voorbij is, komt de Heer op de Olijfberg en dan scheurt de Olijfberg. En als het dan zijn in Jeruzalem die nog vluchten willen, een gelovig overblijfsel, dan kan dat weer. En dan scheurt de Olijfberg en vluchten ze door de Olijfberg heen alsnog om zich te voegen bij de anderen die al in de woestijn bewaard waren. Dat sluit volkomen makkelijk aan elkaar vast. Je moet bij de les blijven en schrift met schrift vergelijken. Moeilijker is het niet. Schrift met schrift vergelijken. Naast elkaar leggen. Goed. Waarna de vraag is, waar, hoe gaat het nou met de mannelijke zoon? Die is iets moeilijker en eigenlijk buiten ons onderwerp. Vreemd genoeg. Maar als u mij vraagt, die zij die haar al daar zullen voeden, die haar, dat is Israël, en die zij, dat is die mannelijke zoon. En anders staat het er niet bij. Maar logischerwijs, het is die mannelijke zoon. Het is een volk namelijk, want de gemeente, maar dit is ecclesiologie, leer van de gemeente. De gemeente wordt beschouwd als eerstelingen uit Israël om diverse redenen. En de gemeente is verantwoordelijk voor Israël. En in de uiteindelijke hiërarchie in de Bijbel is God het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. En Israël is hoofd van de volken. Dat op zich is een studie op zich waard, hoor. Maar dat is het verhaal. Met andere woorden, zoals God verantwoordelijk is voor Christus, zo is Christus verantwoordelijk voor de gemeente en de gemeente is verantwoordelijk voor Israël. Als oudsten eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen, uit Israël officieel. En bovendien leert los daarvan in elk geval Romeinen 11, maar zelfs schriftplaats in het Oude Testament, dat als Israël ooit tot geloof, tot bekering zal komen, is het door de bediening van de gemeente. Door Lo-Ami, door een heidens volk, helemaal niet Joods of zo, zal tot jaloersheid verwekt worden. En in onze dagen leidt het tot dat sommigen uit hen behouden worden, maar uiteindelijk, en dat zegt Romeinen 11 ook, zal op die wijze heel volk behouden worden, of wat er van over is uiteraard. Dat wil zeggen, we spreken nu over de bediening, de roeping, de werkzaamheden van de gemeente na de opname van de gemeente. Wanneer wij inmiddels gekroond zijn en onze hemelse positie en ons hemelse lichaam hebben ontvangen, onze eerste verantwoordelijkheid is voor Israël onder het motto... Ik luister of ik hem hoor, nee. Ja, ik hoor hem, dank je, dank je. Hoe is die naam ook weer? U gaat door naar de volgende ronde. Onder het motto, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Dat is het, ja. Zij, mij dus. Dan gaan we verder, want we hebben nog een open vraag. Wat meer zeg ik hier niet over, zoek dat maar na. De volgende vraag is, hoe gaat het verder met de draak? Nou, de draak, we krijgen in de hemel, Michael en zijn engelen krijgen de draak en de draak, of tegen de draak, en de draak krijgen ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel, en de grote draak is geworpen, de oude slang, welke genaamd wordt, duivel en satanas, dat is dus die draak met 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden, die is geworpen, die de hele wereld verleidt, is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Daar staat er dus 100 keer bij dat het de duivel is. En dat is zo. Die is op aarde geworpen, maar op aarde krijg je dan dus de openbaring van dit rijk. En daarmee de voortzetting van de reeks van rijken uit het verleden. Het is toch niet moeilijk, de duivel wordt op de aarde gekwakt. U weet dat ik niet respectvol over de duivel wil spreken. Ik onderschat hem niet hoor, geloof dat maar. Echt niet. Maar geen reden om met respect over hem te spreken. Hij wordt op de aarde geworpen en als hij dan wakker wordt, dan staat er dat hij grote toorn heeft omdat hij kleine tijd heeft. Ik vind het komisch hoe het er staat, maar het staat er echt. Hè? Vers 12. Hij heeft grote toorn wetende dat hij kleine tijd heeft. En hij zal ook inderdaad tekeer gaan. Als een beest. Wat? Als 2 beesten. Maar goed. Hij wordt op aarde geworpen. Wanneer? Als die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Hij eruit en wij erin. Heerschappij aan Christus. En zijn gemeente, zijn engelen, want wij zouden de engelen gelijk zijn, weet u nog? En wij zouden met Christus de wereld oordelen en zelfs de engelen oordelen. 1 Korinthe 6. Heb ik nog? Nog iets moeilijks, wat ook altijd problemen oplevert, maar het hoeft helemaal niet. De vraag is, wie zijn Michael en zijn engelen? Het antwoord is, je zoekt Bijbelse schriftplaatsen over Michael. Dan vind je trouwens meteen dat hij de aartsengel is en dat er geen andere aartsengelen zijn. Er is er maar één. Gewoon even Michael opzoeken in je concordantie. Schriftplaatsen naast elkaar zetten en dan weet je meteen wie het is. Dat weet je dan. En wie zijn engelen zijn, dat is gewoon Christus en de gemeente. Bovendien, Michael en zijn engelen worden geïntroduceerd in Daniël 10. Voor het eerst. Daar hebben we het over, dit soort profetieën. Zodat vervolgens de vraag is, maar waarom staat er niet bij wie het is? Dan zeg ik, staat er bij, maar in vragende vorm. Want Michael betekent wie is als God. En als u dat niet weet, jammer dan. Wie is als God? Vraagteken. Dat weet u toch? Wie is het uitgedrukte beeld van Gods wezen? Wie wordt in de Bijbel beschreven als engel, maar tegelijkertijd als degene die ver boven alle engelen verheven is geworden? Dat is de Heere Jezus Christus. En dus is hij de hoogste engel, de eerste engel. En in het Nederlands verwast het tot aartsengel. Arg, dus is Grieks eigenlijk, hè? Archangel, aartsengel. En wie zijn andere engelen zijn? Dat is de gemeente. Kortom, als je in het Oude Testament, te beginnen bij Daniel 10 en Daniel 12 bijvoorbeeld, vers 1, leest over Michael en zijn engelen, moet je begrijpen dat achter die termen verborgen gaat de gemeente, want de gemeente is in het Oude Testament verborgen. Ja. En in die tijd, als het grote verdrukking is, hoedanig het niet is geweest, Daniel 12 vers 1, daar komt de term grote verdrukking vandaan, in die tijd zal Michael opstaan, die koning is van Israël, daar staat er, uw grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat, en te der tijd zal uw volk verlost worden, want de verlossing van Israël wordt bewerkstelligd door Christus en de gemeente. Maar volgens Openbaring 12 vers 1 door Michael en zijn engelen. Moeilijker mag het niet zijn. Bovendien, maakt u maar notitie en zoekt u het maar na gewoon. Hè. Ik heb daar nu de tijd niet voor. Hè. Bovendien, de volgende verzen beschrijven Michael en zijn engelen, die de Satan en zijn engelen hebben overwonnen en hebben neergegooid. Daar staat namelijk in de eerste plaats vers 10: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, nog een term voor duivel en satanus, de verklager onze broederen die hem verklaagde, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen, katabole, nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Michael en zijn engelen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. Engelen. Michael en zijn engelen. Hebben de duivel overwonnen door het bloed des lams. Ander woord, bloed des lams. Leven van Christus. Ja. En door het woord hunner getuigenis, want ze hebben getuigd van Christus, ze zijn zijn woord trouw gebleven, het woord zijn getuigenis bewaard, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat wil zeggen dat sommigen uit hen hun getuigenis en hun trouw aan het woord en leven van Christus met de dood hebben moeten bekopen. Engelen. He? Bovendien, Michael is Christus. Die heeft zijn trouw aan het woord Gods en de getuigenis van het woord Gods met de dood moeten bekopen. En vele gelovigen, gemeenteleden van zijn lichaam, vervolgens ook miljoenen. Soms schaam ik me dat wij hier zijn. Maar het zou tot die door moeten dringen dat hier gesproken wordt over mensen. Die bevorderd zijn tot heerlijkheid. Die de gestalte, die zijn geworden als God. Dat is Christus en u en ik. Want er staat van ons dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Dan wel dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Dan wel dat wij het beeld van de hemelse mens zullen dragen in onze opstanding. 1 Korinthe 15. De andere was Romeinen 8. En nog een die me nou even ontschiet. Heb u dat? Het verhaal gaat dus wel degelijk verder over die mannelijke zoon, de gemeente namelijk. En het verhaal gaat verder over Israël en over die draak. Nou goed. Vers 13. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Want het manneke dat had hem inmiddels overwonnen. En hem uit de hemel gegooid. En op aarde gaat de strijd verder tussen dit antichristelijke rijk, waarover zo dadelijk meer, en Israël. Nou ja, te beginnen bij het Joodse volk uiteraard, waaruit de koning zal moeten voortkomen. En dus nog in de 70ste week van Daniel. En dan moet ik het wat hoofdstuk 12 betreft bij laten en meteen doorspringen naar hoofdstuk 13... Dat is het logische vervolg namelijk. Dan krijgen we wat nadere informatie over die draak. Maar die zeven hoofden en 10 hoornen moeten minstens het verband leggen met Daniel 7, namelijk het vierde dier. met die 10 hoornen enzovoorts. Hè? Dat gaat dan over het laatste wereldrijk. En hier wordt het nader gespecificeerd. Ik zag uit de zee een beest opkomen en onvermijdelijk, dat kan niet missen, staat er een verwijzing onder naar Daniel 7. Want daar komen achtereenvolgens 4 dieren uit de zee op. En de zee is in het Oude Testament, en het Nieuwe ook, een uitbeelding van de volkeren. Die woeden. Die tekeer gaan door een of andere wind, geest dus. Maar hoe het precies werkt, weten we niet. Daarom staat er ook waarom, Psalm 2, waarom woeden de volken en bedenken de natieën ijdelheid. En de terminologie, dat weten alle taalkundigen, de terminologie is ontleend aan de zeeën. Staat ook in alle handboeken, zal ik maar zeggen. Maar goed. En anders lees je de psalmen door, komt hij het beeld nog vele malen tegen. Uit de zee, uit de volkeren, komt op een beest hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Net werd hij uit de hemel gewakt. In hoofdstuk 12. En nu komt er een beest met 7 hoofden en 10 hoornen. Precies identiek toch? Maar nou komt hij uit de zee op. Waarom ook niet? Hij heeft een hemelse oorsprong. Maar hij heeft een aardse oorsprong ook. Het is het rijk van Satan. Het rijk van Babel. Altijd geweest. De serie wereldrijken, terwijl het in wezen 1 wereldrijk was met 1 koning, de duivel zelf namelijk. En dat koninkrijk wordt hier op aarde openbaar, doordat die koning zelf op de aarde geworpen is, uit de hemel. Hoe zijt gij uit de hemel geworpen, gij Lucifer, gij blinkende morgenster? Daniel of Jesaja 14, en het was de duivel, weet u nog? En de nederwerping van Satan heeft tot gevolg de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Het heet trouwens ook de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. Is het een koning? Nou, de man zelf niet. Maar die komt er wel. Er komen namelijk 2 van die figuren. De een is die Amalekiet, die Filistijn, die Ismaëliet, Edomiet, Agarit, Haman. Een Arabier, zeg maar, gemakshalve. En de ander is de duivel die op aarde verschijnt, zoals een engel op aarde eruit ziet als hij op aarde komt. Als een man. Als mens. En die figuur die naar beneden kwam, die treedt op als de wereldleraar. Dat is de antichrist. Maar zijn leer is wordt de basis van een koninkrijk dat ontwikkeld wordt, waarvan die Amalekiet, die Filistijn, die Palestijn dan de grote koning wordt. De opvolger van Antiochus Epiphanes, de opvolger van Nebukadnezar, de opvolger van Nimrod. En over die laatste gaat het hier eerst, die mens. Maar lees u maar mee. 7 hoofden, 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Waarom ook niet? Het woord voor hoorn is etymologisch exact hetzelfde als het woord voor kroon, ook in het Nederlands. De H geworden tot K of andersom. Eerst tot CH en dan tot K. Een hoorn is een hoorn, is een kroon. Hetzelfde woord. Staat voor koningschap. Het Hebreeuws is trouwens voor een hoorn keren. Met de K-uitspraak, daar heb je het woord kroon. Kan niet missen. Een hoorn is een kroon. Ik heb het nog nagevraagd aan Bikki. Dat duurt te lang, dat duurt vandaag te lang. De viking, de uitvinders van de kapstokken, weet u wel. Met die, hoorn op het hoofd. Gekroond, ja. 10. Nou goed, dat beeld kennen we uit Daniel 7. En dan staat er, het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een pardel is een luipaard. En als er staat was een pardel gelijk, dan was het een pardel. Want als het op een pardel lijkt, is een pardel. Wat ook een pardel mogen wezen. Ja, toch? Ja, nee, ik zeg het met nadruk, want er staat, en zijn voeten als van een beer en zijn mond als van een leeuw. En de mond van een leeuw associeert hem met het Babylonische Rijk van de leeuw. de voeten als een beer associëren hem met het Medo-Persische Rijk. Van de beer uit Daniel 7, allemaal Daniel 7. En de pardel komt overeen met de luipaard, het derde beest uit Daniel 7. Maar er staat niet dat hij de staart had, of de vleugel, of weet ik veel wat hij had van de pardel. Er staat, er was een pardel gelijk. Waarmee dus verwezen wordt na die eerste drie rijken uit Daniel 7, maar met de grote klemtoon op de luipaard. Heb u dat? En dat is dus het Griekse Rijk van Alexander de Grote, met kenmerken van de voorafgaande rijken der Mede en Perzen en der Babyloniërs. En die kenmerken, dat is makkelijk genoeg, dat is gewoon Babel. Babel, de hoofdstad van het Rijk van de Leeuw, Babylonië. Babel, de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, de Beer. En Babel, de hoofdstad van het Grieks-Macedonische Rijk, de Luipaard. Maar het is de Luipaard. Het Griekse Rijk. En je zoekt het dus inderdaad in het Midden-Oosten. En dan staat er, en de draak gaf hem zijn kracht. Als ooit dat rijk opkomt, als ooit een Verenigde Arabische Republiek, dan wel een Verenigd Koninkrijk van mijn part, ontstaat. Hoe komt het dan? Omdat de draak daar zijn kracht aan verleent. De duivel hoogst persoonlijk. Als je ooit nog een keer een Verenigd Midden-Oosten hebt van al die Arabische, dan wel Mohammedaanse landen, dan weet je dus nu wie daarachter steekt. Heb je dat? Ja. De duivel zelf. Dat wat staat te komen. Dat daarvoor wat regeringen van, die er vandaag zijn moeten verdwijnen, lijkt me duidelijk. De tragiek is dat dat eventueel zou gebeuren met hulp van wat wij eufemistisch noemen de internationale gemeenschap. Onder het motto dat alle volkeren der aarde democratisch moeten worden. En ik geef u de verzekering dat er maar één ding is wat de Arabieren bindt. Ik kan u een lijst geven van dingen dat hij scheidt, overigens. Qua afstamming, het woord stam zit er in allemaal verschillende stammen. En allemaal verschillende aspecten van de islam enzovoort. Maar als ze ooit één worden, is het op religieuze grondslag. En dat daar vooralsnog de islam de belangrijkste drijfveer erachter is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Dus als u mij zou vragen, moet u niet doen, maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, laat die dictaturen maar mooi bestaan. We geven ze trouwens al jaren geld. Aan die despoten, die autocraten die daar die landen regeren, want het houdt het volk er mooi onder. He? En als je die jongens wegjaagt en het volk het voor het zeggen krijgt, nou, het enige wat hen echt bindt is de islam. En dan heb je antichristelijke wereldrijk. Begrijp je me goed? Daar kunnen we niks aan toe of afdoen. Het gaat gebeuren. De Bijbel leert dat. Ik lig er niet wakker van. Het houdt me niet bezig. Ik volg het ook niet. Ik zal niet weten waarom. Er kan nog zoveel gebeuren. Eén ding weet ik, dat hoe groter de chaos, hoe makkelijker het wordt om autocratisch, dat wil zeggen via één man, orde op zaken te stellen. En elke politoloog weet dat, elke geschiedkundige zou dat moeten en kunnen weten. Hoe groter de chaos, hoe beter. Want uit de chaos maakt men dan één kosmos en verbeeldt zich dan meteen dat men God is. Let op de parallellen van chaos tot kosmos. Goed, ik kan het allemaal nou niet uitleggen. De draak gaf hem zijn kracht. Je hebt dus twee figuren hier. De een is dat beest, die mens om zo te zeggen, die van tussen de volkeren opkomt. En de ander is de draak, die zorgt dat hij zijn macht krijgt. En het is een klassiek gegeven dat de een of andere machthebber iemand achter zich heeft als de grote, hoe zeggen ze dat, als de grote ideoloog. Zelfs onze Nederlandse politieke partijen kennen een partijideoloog. Er staat altijd iemand achter die een theorie, een filosofie heeft ontwikkeld. Een ideologie die de basis moet vormen voor het Rijk als zodanig. Hoewel het Rijk zelf dikwijls gewoon met wapengeweld gevestigd moet worden. En achter Alexander de Grote, grootste strateeg, zegt men, die ooit geleefd heeft. Men kent David namelijk niet. Nee, kent men niet. Maar goed. Maar achter Alexander de Grote was de grote ideoloog Arie. Met de achternaam Stoteles, ja. Aristoteles. Hij was opgevoed door Aristoteles. Zodat je nou weet hoe ik denk over de filosofie. Dan wel filosofieën van Aristoteles. Maar goed, het doet verder nou niet zoveel te zaken. Hè? Die man is een voorloper van wat de Bijbel de antichrist noemt. De grote valse leraar. En de inspirator voor de krijgsheer. De monarch. En die geschiedenissen hebben niet voor niks plaatsgevonden in het verleden. Ze zijn illustratief voor wat in de toekomst zal gebeuren. Nou goed. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En dan staat er: en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. Maar de zeven hoofden hebben wij al lang gerelateerd aan de zeven achtereenvolgende wereldrijken. Van Egypte, Assur, Babel, Medo-Persië, Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk en de uiteindelijke Tien Statenbond, zijn de zeven. En er staat: ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat wil zeggen dat een van die rijken uit de oudheid zich zal herstellen. En we leggen Daniel achternaast en weten welk het is. En daarmee kan het geplaatst worden in de dagen van, waarin dit geschreven werd. Want het Romeinse Rijk was hier nog, in deze dagen. Maar voor zover de hoofden gevallen zijn, is het inclusief het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En die zal zich herstellen. Volgens Daniel 8. En volgens al die profetieën die ik even met u heb doorgenomen over Amalek, Irak, Iran, Egypte, Syrië, Libanon, Elam, Arabië, Jordanië en de Filistijnen. Ligt allemaal in dat gebied, dus het kan niet missen. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich, dat wil zeggen verbaasde zich achter het beest. En zij aanbaden de duivel, de draak, die het beest macht gegeven had. Zie je dat je hier twee hebt nog steeds? Het beest, dat is die Filistijn, zeg maar zeggen, hè? Die koning. En de draak, maar dat is de duivel, schuine streep, antichrist die uit de hemel op aarde geworpen is. Die engel, die wereldleraar die volgens sommige staten verschijnen. En zeker volgens de Maitreya-beweging. En volgens de Mohammedanen, die iemand mag die. Ja. En zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En aan dat beest werd gegeven een mond. En je moet maar wennen aan Bijbelse symboliek, maar als je eraan gewend bent, heb je geen probleem. Die mond die hij krijgt, is iemand anders. Je hebt die Filistijn, die Arabier, wie het maar was, en hij krijgt een mond. Ik heb het nog nagevraagd aan Mozes, dat is de makkelijkste route. Mozes zei: ik heb geen mond, ik kan niet praten. Hij zei: de Heer, geef niks, ik geef je een mond. Dat staat erbij. Ik zal u uw mond geven. Uw broeder Aaron zal uw mond zijn. En als er staat, dus stel dat er staat: en Mozes opende zijn mond en zei tegen Farao, dan weet je dat het de mond van Aaron was. Staat er, lees het maar na. Die mond is iemand anders die voor hem spreekt. Nou goed, dat is dus Antichrist, de valse leraar, de valse profeet. Hetzelfde, dit beest werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat wil zeggen, zijn gang te gaan. En dat staat precies hetzelfde in Daniel 8, vers 24. Over die hoorn uit het rijk van Alexander de Grote, dan wel het Grieks-Seleucidische Rijk, die hoorn. Antiochus Epiphanes, Madana in de eindtijd. In het laatst, der dagen van het Rijk. Hem werd macht gegeven om te spreken, Gods lasteringen uit te spreken en zijn gang te gaan. Hij kreeg alle ruimte. En die ruimte kreeg hij gedurende 42 maanden, staat er. En ik zeg nu meteen dat dat is in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Waarin hij begint met de opbouw van zijn rijk, dan wel de verbreiding van zijn filosofieën. En dan staat er in vers 8, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En daar ben je bij de oprichting van de gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniël en in Jeruzalem dus. Dat staat er niet bij. Als je niet wil, hoef je dat niet te geloven. Maar je moet profetie en profetie naast elkaar leggen en dan weet je dat. Wanneer opende Antiochus Epiphanes zijn mond tegen God? En kwam hij in opstand tegen God, de God van Israël. En tegen de tempel in Jeruzalem. Toen hij dat beeld daar neer liet zetten. Dat was de gelegenheid. Ja, er was een planning naartoe, maar dat was de gelegenheid. En dat markeert dus het midden van de 70ste week van Daniël. En het uitbreken, het begin van officieel de grote verdrukking over het Joodse volk en de Joodse stad. Niet over de heidenen, daar gaat het nog niet over, over het Joodse volk en de heilige stad. Dan is er nog niet sprake van één wereldrijk, maar die figuren lopen al rond en beginnen aan zo'n rijk te bouwen in Jeruzalem. Uit hoogmoed, de heilige plaats. El Quds heet het in het Arabisch en dat betekent de heilige plaats. Maar goed, dat het op niks uitdraait en dat de Joodse staat vernietigd wordt, dat komt hen alleen maar gelegen, vinden ze prima. En daarna gaat het verhaal alsnog verder, maar niet in Jeruzalem, maar in Babel zelf. Waarna verdrukking over Babel zelf komt en de ondergang uiteindelijk van dat rijk. Maar het wereldrijk als zodanig begint gebouwd te worden. Dat wil zeggen, zij beginnen eraan te bouwen in de 70ste week van Daniël. Maar het komt pas werkelijk tot ontwikkeling als de Joodse staat vernietigd is. Of zal het nog anders zeggen, als de gemeente eerst is opgenomen. En daarmee, sorry, want mensen nemen mij dat kwalijk, maar sorry. Maar mijns inziens betekent dat de ondergang feitelijk van de westerse cultuur en beschaving. Ja, niet dat ik het aantal oprecht gelovigen overschat, maar ik denk toch dat het tot gevolg heeft de ondergang van West-Europa, Brittannië, Amerika enzovoorts. Ja. En 7 jaar later leidt dat tot de ondergang van Jeruzalem. En zeg dat maar tegen Ahmadinejad, hoe die maar heet. Ahmadinejad, in de pauze kon ik het in één keer zeggen, Ahmadinejad. De weg voor de imam Mahdi is dan vrij, want Israël en Amerika, Israël en het Westen zijn definitief verslagen. Israël is aan de kant, om zo te zeggen, lijkt het. En het geeft de opening voor de opbouw van een Arabisch wereldrijk. Maar in diezelfde dagen begint de Heer aan zijn wereldrijk, eerst in Petra, dan in Jeruzalem en van daaruit tot aan de einden der aarde. En de vraag is dan, voor ons niet, maar de vraag is wie gaat dat winnen? En het antwoord is de grootste strateeg aller tijden. En het is niet de opvolger van Alexander de Grote, maar het is de opvolger van David. De zoon van David, ja. Het is velen ontgaan. Ik doe mijn Bijbel dicht, want we moeten dringend passeren en dat soort dingen meer. Het is velen ontgaan, maar de Bijbel leert dat David in de tijd Mesopotamië onderworpen heeft. Men leest eraan voorbij, ik snap niet waarom, maar het is zo. Men zegt, in die dagen was Mesopotamië geen macht van enige betekenis. Ja, nee, dank je de koekoek. Het is verslagen geworden door David en de Bijbel vermeldt. Het hele toenmalige wereld aan zich onderworpen. Het grootste wereldrijk aller tijden tot op heden was dat van David en vervolgens Salomo. Ik vind het altijd leuk om te zeggen, beslot, u komt om wat te horen, misschien iets wat u nog nooit gehoord hebt, daar kom je toch voor of niet? Om wat te leren. Het grootste rijk aller tijden was dat van David en Salomo. En het grootste aller tijden zal zijn uiteraard het rijk van de zoon van David, zijn de meerdere van Salomo. Daar gaat het naartoe en hij zal dat rijk in het Midden-Oosten onderwerpen. Ja. Goed, wij moeten het daarbij laten, want het is hoog tijd voor één pauze.